Zo, goedemorgen. Kunt u me allemaal goed verstaan? Goedemiddag, ondertussen. Dat klopt. En voor mij was het een hele vroege morgen. Ik ben toch heel blij om hier bij u te zijn vandaag. U kunt alvast met me opslaan als u wil. We gaan zo meteen lezen Lucas 11 vanaf vers 9. Maar voordat we met elkaar gaan lezen, zou ik graag willen beginnen met een vraag. Ik zou graag willen beginnen met eigenlijk een klein onderzoekje vanochtend. Ik zou u namelijk een vraag willen stellen. En het is een vraag die best wel veel mensen zich willen stellen. En de vraag die luidt: als u één wens zou kunnen doen, wat zou u dan wensen? En aan één restrictie natuurlijk: u mag niet meer wensen. Dat gaat helaas niet. Maar wat zou u dan wensen? Dat zou een hele goede zijn natuurlijk. He, wereldvrede, dat is een traditionele, de beste wens. He, ik denk dat het motief als je één wens zou mogen hebben, dat komt eigenlijk best wel vaak voor. Ik moet zeggen, ik heb ook als kind heb ik me dat best wel vaak afgevraagd. He, je had dan wel bepaalde Disney-films, een zekere Disney-film, niet zo heel christelijke film trouwens, wij mochten hem thuis niet kijken, genaamd Aladdin. Waar dan op een gegeven moment Aladdin die vindt een lamp en die mag dan 3 wensen doen. Of iets anders wat wij wel vaak keken op tv, was op Nickelodeon, dat heette Fairly Odd Parents. En dat ging over een jongetje, die heette Timmy. En die had ouders, die waren eigenlijk nooit thuis. En toen waren dat soort 2 mythische wezens en die kwamen dan tot hem en die vervulden dan elke wens die hij had. Maar ook onder volwassenen heb je best wel veel enquêtes van joh, wat zouden die nou wensen op het moment dat ze 1 wens zouden mogen doen. En er komen dan inderdaad altijd dingen uit, hè, geluk, dat ik een gelukkig leven mag hebben of geld, eventueel wereldvrede, dat soort dingen. Of organisaties zoals Make-A-Wish, die een ziek kind een wens laten doen. Of het motief van een wensput. Hè? Dat is best populair. Ieder jaar wordt er voor miljoenen euro's in Europa aan geld wordt in putten gegooid. Gewoon zodat je eventueel een wens zou mogen doen en die wens dan uit zou kunnen komen. En het verhaal wat we met elkaar gaan lezen vandaag, dat gaat eigenlijk ook over deze vraag. Over de vraag, als je 1 ding zou kunnen wensen, als je nou alles zou kunnen wensen wat je wil, wat zou je dan eigenlijk vragen? En zo zou ik met u willen lezen, Lucas 11 vanaf vers 9. En ik ga lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er staat, daar zegt Jezus: daarom zeg ik jullie, en vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? En moet u voorstellen vandaag, u was daar en u loopt met Jezus mee. Wat voor een beeld zou u dan van Jezus hebben gehad? He, zijn er bepaalde dingen die bij u zouden blijven hangen? He, misschien het feit dat Jezus op zo'n bijzondere manier kan onderwijzen. Of genezingen of dat soort dingen. Maar ik denk dat wat de schrijver van het evangelie waaruit we lezen vandaag, een van de belangrijkste dingen waarvan hij zegt, dat doet Jezus, dat moet blijven hangen, is dat Jezus iemand is die bidt. Jezus is de bidder bij uitstek. Bidden is het centrum van het bestaan van Jezus. Bidden is niet een randzaak. Hè? Hoewel Jezus zoon van God is, hoewel Jezus een goddelijke autoriteit en macht heeft gekregen, toch straalt Jezus uit in alles wat hij doet. Ik bid. zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk. En zo lezen we dan ook door het hele evangelie heen dat Jezus aan het bidden is. Jezus is aan het bidden op het moment dat hij gedoopt wordt door Johannes. Of Jezus is gaat hij alleen terug naar de woestijn. Hij zondert zich helemaal af, hij spreekt met niemand. Hij gaat alleen de woestijn in om te bidden, vaak hele nachten lang. Hij trok soms de bergen in om daar te bidden. Voortdurend zoekt Jezus het gebed. En zo lezen we dan ook aan het begin van hoofdstuk 11, lezen we dat Jezus, zoals altijd, zou je bijna willen zeggen, aan het bidden was. En Jezus die was aan het bidden en de leerlingen van Jezus die zien dit en die vinden het zo indrukwekkend dat ze van alle dingen die ze hadden kunnen vragen, ze hadden net zo goed kunnen vragen van Heer, leer ons over het water te lopen, leer ons met goddelijke autoriteit allemaal dingen te doen. Van alle dingen die de leerlingen Jezus hadden kunnen vragen, vragen ze Jezus aan het begin van hoofdstuk 11, Heer, leer ons bidden. Ik denk dat de manier waarop Jezus omging met gebed was iets wat zo aanstekelijk was. Was iets wat zo'n bepaalde uitstraling had, dat het bijna niet anders kon zijn, of dat die leerlingen op het moment dat ze dat zagen, dachten, dit wil ik ook. Dit moet ik ook hebben. Dit ziet er zo bijzonder uit, hoe Jezus omgaat met zijn Vader. Dit wil ik ook leren. En Jezus die zegt, oké, ik ga het jullie leren, en dan leert hij hen, het begin van hoofdstuk 11, het Onze Vader. Een gebed waar God in centraal staat. Een gebed waardoor Jezus leert, God is onze Vader. En als wij bidden, dan heiligen we zijn naam. En dan vragen we, Heer, laat uw koninkrijk komen. De God, de Vader, die zal voor jullie zorgen. Die zal jullie je dagelijks brood geven. Allemaal dingen om te bevestigen dat in gebed, dat het gaat om je relatie met God de Vader. Met iemand die je mijn Vader mag noemen. En Jezus die gaat ook een verhaal vertellen. Om te onderstrepen van, joh, je mag tot God bidden als Vader. En dan zegt hij, als er een vriend van jou, als je daar naartoe gaat, om hem brood te vragen, dan zal hij je misschien, ook al is het een hele slechte vriend, zal je alsnog het brood geven als je maar volhardt. En hoeveel te meer dan zal God jou ook datgene geven wat hij heeft. God als onze goede Vader, Gods identiteit staat centraal. En het is dat vertrouwen wat Jezus heeft in zijn Vader, wat maakt dat hij een heel extreme uitspraak doet. Ik denk een uitspraak waarvan de leerlingen op het moment dat ze hem hoorden ook vast wel even zullen hebben gedacht van, nou, wat moet ik hier nou mee? Jezus die zegt, vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zal vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. En dat wel twee hoofdstukken van tevoren. In Lucas 9 is er nog een situatie waarin de discipelen, de leerlingen van Jezus, proberen om een demon bij iemand uit te drijven. En het lukt niet. Ze bidden voor iemand dat er een geest uit mag gaan en hij gaat er niet uit. Het lukt ze niet, omdat ze niet genoeg geloof hebben. En nu twee hoofdstukken later zegt Jezus heeft het helemaal niet eens over geloof. Er staat niet eens vraag met geloof. Nee, er staat gewoon vraag. Vraag en je zal gegeven worden. En wat moeten ze hier nou mee? En ik denk dat Jezus, dat hij in de tekst eromheen, ook het gedeelte zelf, dat hij een aantal hints geeft. Een aantal aanwijzingen hoe je nou deze uitspraak op de juiste manier moet begrijpen. En het is bijvoorbeeld het feit dat Jezus door het hele hoofdstuk heen eigenlijk één ding zegt. Bij bidden gaat het helemaal niet om jou. Bij bidden gaat het niet om de leerlingen. Het gaat niet om degene die vraagt. Het gaat om degene die iets gevraagd wordt. Het gaat om God. En zoals ik het Onze Vader is een gebed wat gaat om Gods koninkrijk. Om Gods naam die geheiligd wordt. Het gaat niet om de leerlingen als vragende mensen. Nee, het gaat om Gods identiteit. Het is een uitspraak die iets zegt over wie God is en wat hij ons wil geven. Want daarom laat Jezus het ook niet bij die uitspraak. Hè, vraag en je zal gegeven worden, maar hij verklaart het. Hij illustreert het door te zeggen van, joh, denk er nou eens over na hoe jullie zelf vader of moeder zijn van iemand. Denk er nou eens over na hoe jullie zelf met jullie kinderen omgaan. Op het moment dat iemand naar jullie, dat je kind naar jou toe komt en die vraagt om een ei, dan geef je hem toch niet een slang of een schorpioen of slechte dingen. Als je kind met een vraag komt, vader, geef mij wat ik nodig heb, dan doe je dat toch. En dan zegt Jezus, jullie zijn slechte mensen, jullie zijn zondaars, jullie zijn zwak, jullie doen dingen verkeerd. En dat herkennen we ook in ons eigen vader en moeder zijn, herkennen we dat maar al te goed. En zegt Jezus, als jullie dan al in staat zijn om jullie kinderen goede dingen te geven, als ze erom vragen, hoeveel te meer dan niet God? Hoeveel te meer zal God dan niet jullie alles geven wat jullie nodig hebben? Wat jullie nodig hebben. Daar gaat het om. Daarom vraag en je zal gegeven worden. Omdat je mag vertrouwen dat als je God iets vraagt, dat God jou goede dingen zal geven. Dat God jou geen schorpioen zal geven. Zo leeft Jezus het ook zelf uit. Hè? Jezus vlak voor de kruisiging zit hij daar en hij zegt, Heer, als u het weg kan nemen, neem het dan weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat Jezus wist ook al, zou ik het eigenlijk liever anders willen. Ik weet dat mijn goede vader de juiste weg voor mij weet. Ik weet dat Gods wil, dat die goed is. En dat God als mijn goede vader te vertrouwen is. Dus Jezus zegt iets over God. Jezus zegt, God is niet alleen een soort grote boeman in de hemel. Nee, God is onze vader. En die mogen we als onze vader aanspreken en vertrouwen dat God onze goede vader is. Maar er is nog iets wat Jezus zegt in het tekstgedeelte van vandaag. En dat is heel belangrijk. En het is namelijk over iets wat gegeven wordt. Jezus sluit namelijk af met als jullie, terwijl jullie slecht zijn, al je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie goede vader in de hemel dan niet de Heilige Geest schenken aan wie erom vragen? Heel specifiek. Tot nu toe gaat het nog helemaal niet over de Heilige Geest. Het gaat helemaal niet om wat gevraagd wordt. Het ligt eigenlijk meer voor de hand dat er gewoon brood of wijn of wat dan ook, dingen om te overleven, dat wordt gevraagd. En dan komt nu opeens Jezus, komt eraan, ja, God zal voorzeker de Heilige Geest geven als je erom vraagt. En dat is ook heel logisch eigenlijk, omdat het gevolg van God leren kennen altijd betekent dat je ook weet wat hij te bieden heeft. Dat je uiteindelijk ook altijd datgene vraagt van God wat het meeste waard is. Hè, op het moment dat mijn aardse vader, mijn papa, op het moment dat hij naar mij toe zou komen en zegt, zoon, je bent een goed kind geweest van mij en ik wil je graag iets geven. Je mag iets uitzoeken. Je hebt drie opties. Ik kan je een elastiekje geven, een broodje kaas of een auto. Hè, wat kiezen we dan? Hè, dan ga ik natuurlijk voor die auto. En op dezelfde manier is het zo dat op het moment dat je God leert kennen als vader, dat eigenlijk dan het alleen maar zo kan zijn dat de reactie die dan komt, is dat je zegt, dan wil ik ook het beste hebben wat hij te bieden heeft. Als ik hem dan alles mag vragen en het zal mij gegeven worden, dan wil ik het beste. Dan wil ik hem zelf. Dan wil ik zijn Heilige Geest. Gods beste geschenk. Dan ben ik zo brutaal als kind van hem, als het dan echt zo is dat hij mijn vader is en hij zorgt voor mij en hij geeft me wat ik nodig heb, dan wil ik hem zelf. Dan wil ik zijn Heilige Geest. Dan wil ik de hoofdprijs. Als ik dan echt iets mag wensen, dan wil ik God zelf hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vandaag, dat wij dit gedeelte, dat we dit zo lezen. Dat we het met deze bril lezen. Want zijn we maar eerlijk, het is best een lastig gedeelte. Op het moment dat ik dit gedeelte lees, dan is altijd het eerste wat ik denk van, joh, geloof ik dit? Hè, heb ik een vorm van geloof dat ik denk van, ja, wat ik vraag, hoe onmenselijk het ook is, het zal mij gegeven worden. Het is enorm moeilijk, hè? Echt een berg verzettend geloof te hebben, dat ik denk van, ook al is het eigenlijk onmogelijk, toch zal mijn goede vader het mij geven, dat is heel moeilijk. Dus aan de ene kant geloof ik dit, en aan de andere kant dat ik ook denk van, het is toch niet de realiteit. Hè? Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden op kunnen noemen van situaties waarin we iets hebben gevraagd en we hebben het niet gekregen. En zo ging ik zelf als kind, ging ik met dit gedeelte altijd op de volgende manier om. Namelijk, ik las vraag en u zal gegeven worden. En dan dacht ik van, joh, nou dan kan God mij dus alles geven wat mijn eigen ouders mij niet willen geven. En dan lag ik dus in bed en dan dacht ik van, Heer, geeft u mij snoep? Of geeft u mij een PlayStation 2? Of toen ik iets ouder was, geeft u mij een vriendin? Dat soort dingen. En ik bidden en volharden. En hier geeft u het mij. En rara, het kwam niet. Tot ik op een gegeven moment dacht van, nou ja, zo effectief zal dat bidden ook wel niet zijn. En ik ben er maar mee opgehouden als kind. En ik denk dat het heel herkenbaar is voor ons. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kunnen noemen van situaties waarin we onze goede vader voor hele goede dingen gevraagd hebben. We hebben God gevraagd, Heer, wilt u een persoon met een ziekte of een zwakheid, Heer, wilt u genezen? Of we hebben gebeden dat we toch een bepaalde baan kunnen krijgen. Of dat we een partner mogen vinden. Allemaal goede dingen die we onze goede vader gevraagd hebben. En waar geen antwoord op kwam. Wat niet zo mocht zijn. En ik denk dat er dan twee hele gevaarlijke reacties zijn. Aan de ene kant, en er zijn mensen die dat doen. Mensen die zeggen van, nou, je hebt gevraagd en je hebt niet ontvangen. Dat betekent dat je niet genoeg gelooft. Dat je niet in geloof gevraagd hebt. En mensen die zijn ziek en die bidden voor herstel en het komt niet. En die landen in zelfbeschuldiging. Die zeggen van, ik geloof blijkbaar niet genoeg dat ik krijg wat ik wil. Maar het Nieuwe Testament is zo simpel niet. Hè? Het Nieuwe Testament is geen succesverhaal van mensen die allemaal dingen gevraagd hebben en het altijd gekregen hebben. Het Nieuwe Testament is ook een verhaal van lijden. Kijk naar het leven van Paulus. Dat zit vol met leed en met onverwachte wendingen en met tegenstand. Dat is niet direct een verhaal van vraag en u zal gegeven worden. Dat is niet meteen een groot succesverhaal. Of het tweede gevaar dat we daar naartoe gaan, is dat we stoppen met bidden. Dat we zeggen van, oké, blijkbaar is het dus niet zo dat we iets vragen en het dan meteen altijd krijgen. Dus zal bidden ook wel niet heel veel zin hebben. Ik denk dat het zo'n gevaar is in de levens van christenen, dat gebed opdroogt. Terwijl gebed eigenlijk de motor is van het christenleven. Al het andere vindt vanuit gebed plaats. We hebben het zo net gelezen met elkaar. Dat van alle dingen die Jezus doet, dat de leerlingen willen leren bidden. Dat bidden blijkbaar voor Jezus en voor zijn leerlingen zo belangrijk was, dat het daar ook heel vaak over gaat. Bidden is essentieel voor elke christen. Hè? Paulus die schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 7 is het volgens mij, schrijft, of 17, schrijft Paulus, bid onophoudelijk. Hou niet op. Hou nooit op met bidden. Hou nooit op met God vragen en het bij God zoeken en bij God aan te kloppen. En ik denk dat het gedeelte van vandaag, dat het ons daar enorm bij kan helpen. Om niet in een van deze twee valkuilen te stappen. Om niet te zeggen van op het moment dat ik iets niet krijg, dan geloof ik niet genoeg. En om ook niet te zeggen van ja, ik krijg het niet, dus ik stop met bidden. Ik denk dat dit gedeelte helpt ons ten eerste door alles te omkaderen in de uitspraak tot wie bid je? Bid je tot iemand die mijn rechter is, iemand die heilig is, iemand die mij straft op het moment dat ik iets verkeerd doe? Of bid ik tot mijn vader, die weet wat goed voor mij is? Ik denk dat zo vaak dat een verkeerde manier van bidden heeft een verkeerd godsbeeld als oorsprong. We zien God zien we wel als iemand die misschien ons gered heeft, iemand die ons ook wel kan helpen, maar we zien God niet als onze vader en ons als zijn kind. Er is een heel bekend Engels theoloog, genaamd G.I. Packer, en die heeft een van de meest bekende christelijke boeken van de vorige eeuw geschreven, en dat heet Knowing God, God kennen. En die schrijft daarin het volgende: je kan eigenlijk de hele kijk op religie van het Nieuwe Testament samenvatten in het kennen van God als de Heilige Vader. Wanneer je wil beoordelen hoe goed iemand het christendom kent, probeer er dan achter te komen hoe goed iemand weet dat hij Gods kind is en God als vader heeft. Wanneer dit niet de gedachte is die zijn aanbidding en gebed en zijn hele kijk op het leven vormgeeft, dan heeft hij het christendom nog niet zo goed begrepen. En ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik denk dat het zo vaak, en dat herken ik ook in mijn leven, dat ik er echt heel bewust over na moest gaan denken. Hey, als ik tot God bid, dan bid ik niet tot zomaar iemand, maar dan bid ik tot mijn vader. Dat eigenlijk de kern is van mijn bestaan als christen, van waaruit ik alle andere dingen doe. Is het weten wat ik ook doe en waarom ik ook vraag en wat er ook gebeurt met die vraag. God is mijn vader en God zorgt voor mij. Dus dat is het ene wat we mee moeten nemen. Op basis van dit tekstgedeelte is wie is God? En wat heeft God met ons voor? Is God te vertrouwen? En het antwoord ja. God is onze vader. En het tweede valkuil is dat we onszelf de vraag stellen, wat willen we eigenlijk van God? Wat is nou uiteindelijk onze wens? Op het moment dat we voor God komen, wat vragen we dan eigenlijk? Hè? Is het zo dat we God echt gaan zien als een soort Sinterklaas? Hè? Als een soort geest in een lamp die ons datgene, die zijn zegen legt op datgene wat wij graag zouden willen doen op deze aarde? Is het zo dat God ons onze baan geeft, onze partner, dat God ons geld geeft, al die dingen die op zichzelf misschien niet eens zo slecht zijn, maar er moet meer zijn. Er moet iets essentiëlers zijn dat we God vragen. Als we God echt kennen als vader, zegt eigenlijk dit tekstgedeelte, als we God leren kennen als vader, dan is er eigenlijk maar één reactie die normaal is. Die laat zien dat je het begrepen hebt. Namelijk, Heer, als u dan mijn vader bent, als u te vertrouwen bent en als u mij geeft wat ik u vraag, geef mij dan uw Heilige Geest. Is dat de reactie die op onze lippen ligt deze morgen? Als we ons voorstellen dat God ons wil ontmoeten, en dat wil die ook, en tot ons komen als onze vader, is onze reactie dan deze ochtend: Heer, als het dan klopt, als het dan zo is, geef ons dan het beste deel. Geef ons dan uzelf. Geef ons dan uw Heilige Geest. En daar begint het allemaal mee. Het boek Handelingen begint met de leerlingen die hebben zoveel met Jezus gedaan. En nu is Jezus weg. En toch gaan ze niet de wereld in, maar is de reactie: nee, we blijven in Jeruzalem en we gaan bidden totdat we de Heilige Geest ontvangen. Vanuit de Heilige Geest, vanuit Gods eigen kracht, vanuit God zelf, daarvanuit vertrekt al het andere. alles wat je zou kunnen vragen, alles wat je zou kunnen krijgen, begint met dat gebed. Heer, ik geloof dat als ik u als mijn vader om de Heilige Geest vraag, dat u mij die zal geven. Nou, ik moet zeggen, dat is ook bij mij, als ik dit gedeelte lees, wat ik het meeste wrijft. Dat ik dan bij mezelf denk, ja, ik geloof dat God mijn goede vader is en dat God voor mij zorgt. Maar ik denk dat ik zo vaak dan mijn vader dingen vraag die eigenlijk niet essentieel zijn. Dingen vraag die ik eigenlijk helemaal niet zo nodig heb als andere dingen. En dat ik die dingen die ik eigenlijk wel nodig heb, dat ik die zo vaak niet vraag. He, mijn reactie op het moment dat ik hoor, dat ik Jezus hoor zeggen, vraag en je zal gegeven worden, is zo vaak, nou Heer, leg dan uw zegen op mijn plan. Geef mij dan datgene waarvan ik denk dat ik het nodig heb. Geef mij voorspoed, geef mij gezondheid, geef mij vrienden, vriendinnen, geef mij al hetgene wat mijn eigen hart begeert. En zo weinig is er dan de reactie, hier als u echt mijn vader bent, geef mij dan uzelf. Geef mij dan uw heilige geest. Zo weinig is daar die reflex die er eigenlijk wel zou moeten zijn. He, Mozes was iemand waarvan in de Bijbel staat dat God van aangezicht tot aangezicht met hem sprak. Misschien ook wel een beetje als een soort van vader. En toch is het zo dat Mozes, die vlak voordat ze de woestijn intrekken, dat Mozes van alle dingen die hij had kunnen vragen, van alle dingen die hij had kunnen wensen toen hij met tijd met God doorbracht, dat van al die dingen, dat het enige wat Mozes vroeg en het voornaamste wat Mozes vroeg, Exodus 33, Heer, laat mij uw majesteit zien. Laat mij uw glorie zien. Heer, eigenlijk, Heer, als u dan bij mij bent, als u dan te vertrouwen bent, laat mij dan uzelf zien. Geef mij dan dat beeld van wie u bent. Dat is zoals het zou moeten zijn. Heer, als u dan onze vader bent, geef ons dan uzelf. Ik denk dat het op een hele uitdagende manier staat het in Jacobus 4. Daar zegt Paulus zegt het volgende, hè, of Paulus, Jacobus zegt het volgende. Jacobus is ook iemand die natuurlijk heel dicht bij Jezus stond. Jacobus die zegt in vers 2, u krijgt niets omdat u niet bidt. Met andere woorden, u ontvangt niets omdat u bent opgehouden met bidden. Want u vond het blijkbaar niet effectief genoeg. Of u vond het dat u het zelf allemaal wel kon. U krijgt niet wat u wil omdat u niet bidt. Maar er is dan niet alles mee gezegd. Nee, gaat Jacobus verder. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. En het komt dan zo binnen bij mij, dat ik inderdaad denk van ja, zo vaak zijn wij als christenen eigenlijk in gebed God aan het zien als een soort Sinterklaas die in staat is onze hartstochten te bevredigen. En dan op het moment dat niet gebeurt, dan is het Heer, waar bent u? Heer, bent u wel mijn vader? Staat u wel aan mijn kant? En God die is onze vader en God die weet wat het beste voor ons is en die wil ons het beste van hemzelf geven. Namelijk zichzelf, namelijk zijn heilige geest. En het hoofdstuk voor het hoofdstuk wat we gelezen hebben in Lucas 10 staat naar mijn mening een van de meest pakkende Bijbelgedeelten. Namelijk het verhaal van Martha en Maria. En dus het verhaal is als volgt. Jezus die trekt rond en die komt in een dorp. En die worden daar ontvangen door Martha en Maria. Dat zijn twee zussen. En terwijl ze daar binnen zijn, is Martha die is bezorgd met allemaal dingen. Hè. Die is, heeft ze nog genoeg eten? Is er genoeg drinken? Is iedereen met elkaar aan het praten? Is het gezellig? Maar ze over duizend dingen en maakt ze zich zorgen. En haar vervelende zus Maria, die doet helemaal niets. Die zit alleen maar aan Jezus' voeten. En die luistert naar Jezus. En op een gegeven moment is Martha, die is zo bezorgd over allemaal dingen, dat die gaat dan naar Jezus toe en die zegt, Heer Jezus, kunt u niet even tegen mijn zuster Maria zeggen dat ze mij toch helpt? En dan zegt Jezus, die zegt tegen Martha, zegt Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Met andere woorden, er zijn zoveel dingen waar je je mee bezig zou kunnen houden. Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen vragen. Er zijn zoveel dingen vanuit je hart wat je kan doen. Maar er is uiteindelijk maar één ding noodzakelijk. Er is één ding is het meeste waard. Het grootste geschenk. En dat is God zelf. En op het moment dat we God leren kennen als Vader, dan is eigenlijk de enige juiste reactie is dat we zeggen, Heer, geef ons meer van uzelf. Heer, laat ons aan uw voeten zitten. Dus ik zou je uit willen dagen vandaag om samen met mij na te denken over deze vraag. Over deze vraag, geloof ik dit? Aan de ene kant geloof ik dat God mijn Vader is. En dat God als mijn Vader, dat hij goeds met mij voor heeft. Misschien is het zo dat je het niet meer kan geloven. Omdat je dingen hebt meegemaakt in je leven die er anders lijken uit te zien. En ik denk dat het in het geval van de leerlingen dat het ook zo was. En dat toch Jezus hen verzekert. God is de goede Vader en die zorgt voor ons. En die weet wat het beste is. Misschien is gebed stilgevallen in uw leven. Omdat er geen vertrouwen meer is dat het klopt. Vraag en u zal gegeven worden. En aan de andere kant geloof ik ook dat het beste wat God mij kan geven, dat hemzelf is. Misschien dat u helemaal niet zoveel vreugde ervaart in het bij God zijn. In het lezen van zijn woord. Ik denk van, ja, wat moet ik er nou mee? De Heilige Geest. Wat koop ik ervoor? En ik zou je uit willen dagen om na te denken over deze vraag. Dat als u een van deze twee dingen herkent, om het bij God te brengen. Om het gewoon bij de Vader te brengen. En te zeggen, Heer, laat mij u leren kennen als Vader. Heer, laat mij uw vaderhart zien voor mij. Laat mij zien wat u van mij denkt en wat u mij kan geven. Heer, laat mij, net zoals Paulus zegt, het kennen van de Heer Jezus Christus overtreft alle dingen. En op het moment dat ik daarvan geproefd heb, dan wil ik niets anders meer hebben. En juist ook een oproep, op het moment dat je een van deze dingen ervaart, stap ook op elkaar af. Laat je bemoedigen door elkaars geloof. Ik vind het ook fantastisch dat bijvoorbeeld Paulus, die zegt in het begin van de Romeinenbrief, zegt hij, ik wil zo graag naar jullie toekomen, want dan kan ik bemoedigd worden door jullie geloof. En jullie bemoedigd door mijn geloof. Zo hoort het te gaan. Het is samen God leren kennen. Juist ook als gemeente. En samen komen in gebed en God iedere zondag opnieuw op een nieuwe manier leren kennen. En op een diepere manier leren kennen. Juist als kwetsbare kinderen. Als mensen die zich niet beter voor hoeven te doen dan ze zijn. Maar die gewoon samen kunnen komen om te zijn met hun Vader. De Vader die zelfs het beste van zichzelf aan ons heeft gegeven. In de vorm van zijn Zoon. Jezus Christus. Ik zou af willen sluiten met de woorden van Paulus, Romeinen 8, vers 32. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. En ik bid dat het geloof zal zijn en dat de passie zal zijn die op onze lippen zal liggen deze ochtend. Amen.